We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf volgens de actievoorwaarden.
Welkom bij Ondertussen in de Kosmos, deel 3 van onze interviewserie over ons veranderende klimaat. Vandaag gaan we het hebben over natte voeten. De vorige aflevering hebben we gehoord waarom er natuurkundig eigenlijk geen spel tussen is te krijgen dat de aarde opwarmt met broeikasgassen. En zoals u heeft kunnen horen in deel 2 hoort bij die huidige opwarming eigenlijk een zeespiegel die ja, tot wel meters hoger staat. Maar hoe snel gaat die stijging eigenlijk? Kunnen we het nog wel bijbenen? Wat voor wereld ligt er in het verschiet? Daarover ga ik het hebben met Marjolein Haasnoot, milieuwetenschapper bij Deltares en expert op het gebied van watermanagement en klimaatverandering. Welkom Marjolein.
Dankjewel.
Marjolein, heb je zelf eigenlijk wel eens natte voeten gehad? Ja, niet door de douche, maar door overstroming of narigheid?
Nee, eigenlijk niet. Ik ben wel 1 keer in Amerika bij Louisiana dat we echt extreme regenval hadden en dat we zeg maar door de overstroming heen moesten rijden. En dat vond ik wel heel indrukwekkend.
Ja, indrukwekkend in de zin van wat is er anders dan dat je het ziet op tv en dat je er echt bent?
Ja, omdat het dan is het gewoon veel echter natuurlijk. En dan, ja, dat het zo groot en dat eigenlijk. Ja, en ik zeg indrukwekkend, maar ik vond het ook heel. Ik dacht, oh leuk, eigenlijk gaan we het een keer echt. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet leuk, maar. Maar ja, toch wel ook.
Het is je onderzoeksonderwerp, dus je wil daar ook wel eens.
Ja, je wil het ook gewoon in het echt zien. Ik bedoel, veel van mijn werk gaat over de toekomst. En dan, dat kan je dus niet in het echt zien. En dat is soms best wel lastig.
Ja.
Dus het is soms ook goed om gebeurtenissen, de extreme weersomstandigheden, om dan de gevolgen ook van dichtbij te zien.
Ja, ja. Marjolein, wat is ongeveer de snelheid van de zeespiegelstijging op dit moment? Kun je dat vastpinnen op een getal?
Ja, wereldwijd zijn die schattingen zo, richting de 4 mm, tussen 3 en de 4 mm per jaar. Ja. En aan de Nederlandse kust is het dus eerder tegen de 2 mm per jaar op dit moment.
4 mm per jaar, dat is maar heel weinig eigenlijk.
Klinkt heel klein,
dat is, ja. Wat is dat toch? Waarom is dat toch iets waar jullie echt oog voor hebben?
Omdat als dat dus een hele lange tijd doorgaat, dan heb je gewoon alweer een aantal centimeter een zeespiegelstijging. En misschien klinkt centimeter ook nog niet heel veel, maar als je kijkt van dat wordt dan de basis en daarbovenop komen dan nog weer stormen, dan uiteindelijk maakt dat dus wel uit voor je ontwerp van je keringen bijvoorbeeld. Ja. Maar ook hoeveel zand we moeten aanbrengen aan de kust, of wat betekent voor natuur om mee te groeien. Dus het lijken kleine verschillen, maar die maken nu al uit. En de verwachting is dat afhankelijk van in hoeverre we in staat zijn om emissies te beperken, neemt die versnelling toe.
Ja, ja. Als je het nu ziet, er is net weer een stuk verschenen in Nature Climate Change, waarin ze gewoon eens goed hebben gekeken van, met de huidige toezeggingen van alle regeringen, wat voor opwarming krijgen we dan? Daar bleek eigenlijk uit van, we zitten op het moment, als iedereen zich als afspraken houdt, gaan we af op iets van 2,5 graden opwarming. Ruim 2,5 graad, 3 graden opwarming. Wat voor zeespiegelhoogte hoort daar ongeveer bij? Moet ik dan denken aan centimeters of meters? Of heb je daar een idee van?
Dan heb je het weer over een bepaalde bandbreedte. En het hangt er ook heel erg af van op welke tijdschaal je dan kijkt. Want dat is het bijzondere aan zeespiegelstijging, is dat er een soort erfenis in is. Dus grofweg gezien zou je kunnen zeggen van 1 graad temperatuurstijging heeft in zich dat de zeespiegel ruim 2 meter stijgt wereldwijd op de hele lange termijn. Hè? Dus als de paleo honderden jaren schaal. Dus dan kan je bij 3 graden ook uitrekenen wat er in het vat zit.
Het kan zelfs 3 keer 2, 6 meter ongeveer.
Misschien, en het is 2,3 geloof ik om precies te zijn. Maar wat het recente IPCC-rapport van werkgroep 1, dat in augustus is uitgekomen, die geeft aan als waarschijnlijke bandbreedte iets tussen de 30 centimeter en 1 meter wereldwijd in 2100. Ja, met daarbij van, dit is de waarschijnlijke bandbreedte. Dus dan zeggen ze ongeveer 66% kans. Dus dan heb je ook een kans dat het erboven of eronder zit. En dit keer hebben ze ook voor 2150 ook getallen gegeven en ook nog langer. En ze zeggen daarbij ook van, er is een kans dat de zeespiegel dus buiten die waarschijnlijke bandbreedte stijgt. Onder andere als gevolg van bijdrage van Antarctica, wat heel onzeker is. Dan hebben ze dan, zeggen ze, low confidence, dus weinig. Het is mogelijk. Ja,
lage zekerheid.
Ja, dat is een betere vertaling, ja. Maar het is mogelijk. Dus dan zeggen ze, 2 meter in 2100 en 5 meter in 2150 kun je niet uitsluiten. Ja, dat is heel zorgvuldig gekozen, die woorden. Ook om.
Dus er kan ineens een klont ijs van Antarctica in zee vallen en gaan smelten en daar instabiliteit veroorzaken. En dan krijgen we veel meer zeespiegelstijging.
Ja, en voor landen als Nederland, maar ook andere laaggelegen kustgebieden, is het natuurlijk heel relevant. Ja, ook al is het een kleine kans. Wij zijn natuurlijk zo kwetsbaar. Ja. We hebben een hele veilige delta met een goede bescherming. Maar dat willen we dan ook zo houden. Dus en dan wordt het soort spannend van, ga je je voorbereiden op iets wat een kleine kans heeft, maar heel groot gevolg. Ja. Of wil je dan in ieder geval al weten van, wat betekent dat eigenlijk? Hoe erg is dat dan? En hoe lang, wat voor opties hebben we dan? Hoe lang kunnen we wachten? Hebben we dan nog voldoende tijd om maatregelen te nemen? Ja. Dus dat is eigenlijk wat ik zelf, waar wij nu al veel mee bezig zijn. Ja,
komen we daarop terug zo eventjes inderdaad. Ik wil even met je naar afgelopen zomer kijken. Die overstromingen in Duitsland, België en Limburg. Nou ja, dat was natuurlijk niet echt de zeespiegel die zich deed gelden. Mm-hmm. Toch een watersnoodramp. Met wat voor ogen bekijk jij zo'n ramp nou?
Ten eerste. Dan heb ik het eigenlijk meer over het grotere gebied. Hè, dus niet alleen Nederland, maar ook Duitsland en België. Dat er ook gewoon nog heel veel doden zijn gevallen. Hè, en dat gewoon wat de gevolgen eigenlijk zijn van wat de kracht van het water is. Zo.
Ja, en dat in Europa toch een modern gebied.
Ja, ook wij.
Westen, ook
ja, wij, ook ja. Wij gaan gevolgen ondervinden van klimaatverandering. En dat zie je al op meerdere fronten. Onder andere dus met deze extreme neerslag en de gevolgen daarvan. En dat je het feit dat we wel een waarschuwingssysteem hebben. En dat er ook gewaarschuwd is, maar dat er dan toch mensen in het gebied zaten en omgekomen zijn, dat. Dat heeft natuurlijk gewoon al heel. Het is, vind ik, gewoon indrukwekkend. Ja, het is misschien ook niet het goede woord. Het is gewoon wel echt erg wat daar is gebeurd. Ja. In die zin, ik dacht even watersnoodramp. Ja, het is geen 1953. Ja. Maar het is zeker als je op die schaal voor Europa kijkt, is wel echt een ramp.
Het kan ook ons treffen. Ja.
Ja.
Het gekke is, je ziet steeds meer overstromingen, maar je ziet tegelijkertijd ook minder doden door die overstromingen. En ik vond eigenlijk ook die watersnoodramp daar in het zuiden des lands ook wel een voorbeeld van. Want je zag in Duitsland dat daar zijn 200 mensen omgekomen. Waarschuwingssystemen deden het niet goed. Waarschuwingen werden wel afgegeven, maar bereikten de bevolking niet. En in Nederland 0 doden. En internationaal zeggen mensen dan al snel van, in Nederland ging het allemaal best wel goed.
Ja.
Is dat niet ook een teken dat we ons wel degelijk gewoon kunnen aanpassen?
Ik denk dat aanpassen, adaptatie, dat helpt ook. En dat is dus niet alleen van dit event van afgelopen zomer. Maar er zijn ook studies geweest die echt wereldwijd hebben gekeken van, is het aantal doden toegenomen of afgenomen? En de relatie met de extreme weersomstandigheden. En dan zie je inderdaad dat is afgenomen. En de verklaring die ze daarbij geven is inderdaad die waarschuwingssystemen en de shelters, schuilplaatsen inderdaad, die daar ook bij zijn.
Ja. Het is wel fascinerend eigenlijk dat mensen zich dus inderdaad wel degelijk gewoon al aanpassen aan klimaatverandering.
Ja.
Je schreef pas met Britse collega's samen een stuk in Climate Risk Management. Je verwees al eventjes naar. waarin je eigenlijk betoogt van linksom of rechtsom, we komen gewoon in een tijdperk van overstroming terecht. Zo vat ik het denk ik wel een beetje de boodschap samen. Wend er maar aan, we moeten gaan adopteren, we moeten ons gaan aanpassen, we moeten gaan bouwen. Dat is denk ik wel een beetje de boodschap. Gek is, ik had ook een beetje zoiets van, het lijkt me ook wel een enorme open deur op een bepaalde manier. Ja, natuurlijk moet je gaan aanpassen. We weten dat die zeespiegel stijgt. En waarom dan toch dit stuk?
Dus het is deels een open deur van die zeespiegel die vergt adaptatie. Maar wat we hebben geprobeerd is ook dus die tijdscomponent erbij te geven. Dus aan de ene kant van, dus ook bij op de kortere termijn bij lage zeespiegelstijging is aanpassing al nodig. En vaak wordt dan gedacht aan Azië. Maar het is niet alleen Azië. Ook in Europa is een grote opgave voor adaptatie nodig. Wat we ook wilden doen is een beetje... er is natuurlijk al heel veel discussie ook over scenario's. Welke emissiescenario's neem je? Welke zeespiegelstijging precies? En wij probeerden dat even los te maken van die scenario's. Dus te zeggen, nou, bij 15 centimeter zie je dit. Bij 75 centimeter zie je bijvoorbeeld al een verdubbeling van het aantal mensen dat het risico loopt. Nou, dan denk ik, 75 centimeter gaan we sowieso krijgen. Dus even los daarvan. Dus het is eigenlijk een andere manier van het presenteren van de gevolgen.
Ja. Laten we eens een paar van die conclusies langslopen. Ten eerste, 15 centimeter erbij. Dat is zo ongeveer in het jaar 2050, afhankelijk van welk scenario je kiest. 15 centimeter erbij en dan zijn er 1 miljoen mensen die zich moeten aanpassen aan een permanent submergence, zoals jullie dat noemen. Permanent ondergelopen zijn. Hoe pas je daarop aan? Kiemen krijgen of zo? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
Dat is een goede vraag. Dus eigenlijk is dat... Dat je kan drijvend wonen of huis op palen. Of je kan ook terugtrekken natuurlijk uit zo'n gebied. En wij wilden een soort... Wat is nou het minimum aan effecten waarop je aanpassing nodig is? Toen dachten we, als je nou altijd water hebt... dan moet je sowieso
moet je
wel aanpassen.
Dat is duidelijk.
We wilden daarbij ook zeggen van... eigenlijk al eerder is aanpassing nodig als je gewoon frequente overstroming hebt. Of als je een extreme overstroming hebt, dat accepteert ook niet iedereen. Hè. Er zijn landen die een veel lager risiconorm hebben dan bijvoorbeeld in Nederland. Dus daarom hebben we ook gekeken naar eens in de 100 jaar hoeveel mensen dan een risico lopen.
Ja, dat is inderdaad een beetje de tweede conclusie die daaruit kwam. 83 miljoen mensen komen in gevaar voor een acute ramp met een risico van eens in de 100 jaar. Maar in 15 centimeter water op zich kun je natuurlijk helemaal niet verdrinken. Dus ik vraag me af, wat zijn dat dan voor acute rampen? Waar moet ik dan aan denken? Concreet?
Ja, het zit dus iets genuanceerder in de zin dat je... die zeespiegelstijging is dan de basis. Daarbovenop komt een storm. En dat nemen we dus allemaal mee. En dan nemen we de huidige bescherming mee. En als je dus net pech hebt dat je bescherming... dat het dan net er overheen gaat... dan heb je dus ineens heel veel water. We hebben niet uitgerekend hoeveel water er precies... volgens mij hebben we dat wel uitgerekend... maar hebben we niet verder geanalyseerd. Dus hebben we alleen maar gezegd van... het is overstroomd of niet.
Ja.
Maar het is niet per se 15 centimeter. Het komt doordat er 15 centimeter... plus een storm van eens in 100 jaar... en dan gaat het over de bescherming die er op dat moment zit. En sommige plekken is er geen bescherming. En dan krijg je een overstroming. En dat kan een ondiepe overstroming zijn. Dan ga je niet dood, maar het kan ook een hele diepe overstroming zijn.
Zijn het altijd stormen waar ik aan moet denken? Of zijn er ook andere redenen waardoor het ineens een ramp kan worden?
In dit geval hebben we dus naar extreme situaties gekeken. Dus dan is het inderdaad meer die stormen. Maar er kan natuurlijk ook op een andere manier een ramp gebeuren. Dus als je keringen niet meer werken. Hè, dus dat hebben we ook gezien dat af en toe kan gebeuren.
Ja. Zeg, aanpassingen heb je het telkens over. Jullie zeggen eigenlijk in dat stuk, we moeten bouwen, we moeten aanpassen, we moeten adapteren, zoals het dan heet met een moeilijk woord. Weggaan, noem je al even als één mogelijkheid. Drijvend gaan wonen, dus in een boot gaan wonen. wat zijn er eigenlijk nog meer voor mogelijkheden? Ja, je kunt dijken bouwen, maar wat heb je nog meer op het gebied van adaptatie?
Ja, als je het hebt over aanpassen aan klimaatverandering of dan zeespiegelstijging in dit geval specifiek, dan is het algemeen beschermen. Dat is wat heel veel steden doen, ook wat hun plannen zijn. Dus dat zijn keringen, dijken, vooroevers, zorgen dat het water niet op het land komt eigenlijk. De andere aanpassing is eigenlijk dat je jezelf minder kwetsbaar maakt. Dus dat zijn huizen op palen of drijvend, evacuatieplannen. Of je trekt je weg uit het risicovolle gebied. En dan een bijzondere vorm van beschermen is eigenlijk zeewaarts gaan, waarbij je eigenlijk een nieuwe kustlijn maakt die hoger ligt en het land weer beschermt.
Ja, ja, ja. En jullie waarschuwen echt in dat stuk van, nou ja, dat doen we te weinig op dit moment.
We hebben bijvoorbeeld voor Europa hebben we wel eens gekeken van wat zijn de plannen die landen hebben om zich aan te passen aan zeespiegelstijging. En dan zie je dat driekwart van Europa wel een plan heeft. Maar een driekwart van Europa met een kustlijn en met mensen die kwetsbaar die daar wonen, zeg maar. Die hebben dus een plan en een ander deel niet. Hmm. En dan van de landen die een plan hebben, is daar ook heel veel verschil tussen. Hè? Dus sommige bereiden zich voor op een paar, zeg maar meer tientallen centimeter zeespiegelstijging en andere op meer richting de meters.
Ja, dus je wil daar meer lijn in krijgen eigenlijk.
Ik als wetenschapper heb ik daar niet per se een oordeel over. Maar het valt me wel op dat verschil er is. En op termijn kan dat natuurlijk wel tot verschillen leiden. En als je kijkt naar welke landen dat dan ongeveer zijn, dan zie je zeg maar dat Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Engeland, ja, die zijn heel kwetsbaar. Die bereiden zich ook echt voor, ook op hoge zeespiegelstijging. Frankrijk trouwens echt wat minder. Maar andere landen Polen, maar in het Middellandse Zeegebied, daar zitten ook heel kwetsbare gebieden bij. En die bereiden zich wat minder voor op lagere zeespiegelstijging. En nou ja, dat zijn nou ook net de regio's die en ook heel veel droogte te verstouwen krijgen. En ook daar is het moeilijk om aan te passen. Omdat je kan water opvangen en bewaren. Je kan water hergebruiken. Maar als er geen water valt, ja, dan valt er niet zoveel op aan te passen. Behalve dan weggaan of zo. Dus dat is, dan zie je wel een ongelijkheid in voorbereiding en ongelijkheid in gevolgen, zelfs al binnen Europa.
Ja, noem eens een voorbeeldje. Welk land is nou echt kampioen slecht voorbereiden, zal ik maar zeggen, bij de Middellandse Zee?
Nou, ik zou niet, ik weet niet of ik dat nou wil zeggen, maar ik bedoel, je hebt zeg maar plekken in Italië die wel echt heel, heel kwetsbaar zijn. Ja. Ze hebben natuurlijk, we hebben Venetië wel, Venice dan de Moss Barrier gemaakt. Maar die, ja, hebben ze heel lang over gedaan om dat te bouwen. Maar de levensduur nu nog is dan weer afhankelijk van in hoeverre we klimaatverandering beperken. Is die levensduur redelijk voor zo'n investering, voor zo'n structuur eigenlijk best wel beperkt.
Ja, ja, ja. Want die levensduur is volgens mij 30 jaar, zeg ik uit mijn hoofd.
Zo ja, dat hangt er dus af van wat je erg vindt. In ieder geval gaat die vaker dicht.
Ja.
En dat heeft natuurlijk invloed op de natuur in dat gebied en in de lagoon. Maar ook op de bevaarbaarheid. Ja. Dus dan krijg je dat, is die schepen buiten die kering. En dan moet je met kleine bootjes daarheen.
Ja,
ja. Ja, dat op zich is dan iets mee te leven misschien. Maar dat was niet echt het idee.
En we denken altijd meteen aan Venetië als je denkt Italië en water. Maar ik kan me voorstellen, Milaan, wat heb je nog meer voor steden daar? Die misschien ook problemen krijgen?
Ja, of? Er zijn ook wel papers die daarna hebben gekeken. Dus je hebt daar heel veel zandige kust en veel laaggelegen kust. Dus je hebt weinig stormen. Dus ze hebben ook weinig ervaring met hoog water. En daardoor zijn er ook weinig maatregelen gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld meer maatregelen gedaan ook over, dat noem je no-build zones, dat je eigenlijk niet mag bouwen. Dus dat is daar is ook een richtlijn voor, of een afspraak voor, dat je bepaalde regio's zeg maar niet binnen 100 meter of 200 meter van de kust mag bouwen.
Ja. In Florida is nu eigenlijk net voor het eerst bekend geworden dat verzekeringspremies hoger worden als jij een huis gaat bouwen in een gebied wat gevoelig is voor overstromingen. Is dat ons voorland, denk je?
Ja, goede vraag. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja. We zijn natuurlijk wel heel anders dan in Amerika, omdat we met onze waterschappen, wij werken veel meer samen in ons waterbeheer. En dat moeten we misschien ook wel.
Ja.
Maar ik heb bijvoorbeeld in Amerika ook wel gezien, na extreme regen, dat er heel veel water op het land zat, dat Dan had je huizen, dat was dan op een terp gebouwd. En dan had je een paar huizen die dat niet hadden. Maar dat huis, dat stroomde natuurlijk allemaal naar het laagste punt. Dus dan vroeg ik ook aan die mensen van, ja, dus dat ene huis wat dan in het putje zit, zeg maar. Ja, krijgen die buren dan geen ruzie? Ja, nee, zo gaat dat hier. Dus dat zou in Nederland ondenkbaar zijn, toch? Dat je zeg maar maatregelen neemt waarbij je het probleem voor jezelf oplost, maar voor iemand anders erger maakt.
Ja, ja, dan krijg je ook een soort wedloop van wie het hoogste heuveltje bouwt, kan ik me zo voorstellen.
Ja, en in het kleine hebben we dat vast wel in het verleden gehad, maar wij hebben dat anders opgelost met waterschappen. En dat heeft ons natuurlijk ook heel veel gebracht, want daardoor zijn we een heel veilig land.
Ja, toch zien we ons ook. Nou ja, de Hedwiggepolder is natuurlijk een mooi voorbeeld. Ja, dat we gewoon land wat eigenlijk, waarvan we dachten van, nou ja, dat is van Nederland, daar kunnen we wat mee doen. Daar kunnen we gaan landbouwen, daar kunnen we gaan huizen gaan bouwen. Dat we dat toch weer moeten teruggeven aan het water. Gaat dat vaker gebeuren, dat soort conflicten, denk je?
Ik denk wel dat de strategie die wij eeuwenlang hebben gedaan, dus met dijken bouwen en water afvoeren en pompen, dat we op een gegeven moment wel op een andere manier daarover moeten nadenken. En je ziet dat al gebeuren, dus met ruimte voor de rivier, waarbij nevengeulen zijn gegraven en de rivier weer meer ruimte heeft gekregen of teruggekregen heeft. Maar ook Noord-Nederland zijn er gebieden waar ze die dijk dan extra sterk hebben gemaakt, zodat het water er overheen mag komen. En dan ligt er nog een dubbele dijk, waar dan dus dat je geen overstroming van de huizen krijgt, maar wel dat het water er overheen mag stromen. Dus ik denk dat we wel richting de rek uit die strategie aan het raken is. En dat we dus op een andere manier naar water moeten kijken. Veel meer terug moeten gaan van, nou, wat past bij wat de delta ons geeft? Waar kunnen we het beste bouwen? Kunnen we weer terug naar een beetje in balans met wat vanuit de natuur past? En daar onze technieken bij gebruiken. Dus een beetje, ja, soms krijg je dan zo'n strijd tussen zeg maar de engineers en de ecologen. Maar ik ben meer van, nou, kun je het misschien samenbrengen, zodat je meer kunt meebewegen met natuur en tegelijk die techniek ook kunt gebruiken.
Bouwen met natuur, hè, is een beetje het modewoord daarvoor.
Ja, soms. Maar ja, er zijn ook meer. Maakt mij niet uit welk woord het is. Maar je kan met de Hedwiggepolder of op andere plekken, ja, misschien moeten we soms wat meer meebewegen. En af en toe meer water op het land toestaan en keuzes maken daarin.
Marjolein, naar het eind toe, waag jij je eens aan een toekomstblik? Gewoon, laten we zeggen, het jaar 2100. Wat hebben we dan voor land hier?
Ja, ik denk daar wel over na. En onder andere ook.
Dat mag ik hopen, ja.
Ja, nou ja, sowieso vanuit wetenschappelijk gezien natuurlijk. Hè, maar dan is het toch heel abstract met verschillende mogelijke toekomsten. Ja. Maar ik denk er ook over na, omdat mijn kinderen er dan nog zijn. Hè? Dus dan maak je het eigenlijk weer een beetje dichtbij.
Want die zijn hoe oud?
De oudste is 11.
Ja.
Dus die is er dan nog wel, hoop ik.
Ja, ja.
En dan hoop ik dat we er dus toe in staat zijn om klimaatverandering te beperken. En dat een van de lage emissiescenario's werkelijkheid wordt.
Ja, maar dat is wel het allersaaiste antwoord wat ik ooit heb gehoord.
Is dat het saaiste? Nou ja, het kan. Kijk, ik kan natuurlijk geen één toekomst geven. Hè? Dus, want we kijken altijd naar verschillende toekomsten. Dus dat is wat ik hoop. Dan gaan we een beetje door met wat we al hebben gedaan. Wat ook kan gebeuren is dat we er niet toe in staat zijn om klimaatverandering te beperken. En dat we dus veel zeespiegelstijging krijgen.
Ja.
En extreem weer en droogte en hogere afvoeren van de rivieren.
Maar mijn vraag is echt van oké, het kan meezitten, het kan tegenzitten. Maar wat verwacht je? Stel, we gaan inderdaad over die 3 graden.
Nou,
wat hebben we dan voor land hier nog? Moeten we dan steden verlaten? Hebben we dan ondergelopen polders? Hebben we drijvende steden? Hoe zie je dat voor je? Neem eens mee naar dat Nederland van de toekomst.
Ja, ik denk Nederland gaat op de schop. Het wordt gewoon helemaal anders. We hebben zoveel opgaven nu met die energietransitie, met biodiversiteit, met het aantal woningen wat we hebben en dan adaptatie. Dus ja, misschien zit daar innovatie in met drijvende woonwijken. Hè? Dus in het klein heb je al dingen in Amsterdam. Maar ik denk dat er ook wel in zit dat we voor een deel meer ruimte moeten geven aan de rivieren. Het zit bijna in alle scenario's dat dat uiteindelijk misschien niet 2100, misschien daarna nog meer nodig is.
Meer ruimte voor de rivieren, meer slingers in de rivier, weideren, uitlopen.
Ja, en voor een deel ook meer gaan pompen. En meer zandsuppletie, dat zie ik dan ook voor me. Want we gaan die duinen natuurlijk ook niet opgeven, dus die moeten we onderhouden. Dus ja, dan krijg je heel veel van die baggerschepen voor de kust.
Mm-hmm. En steden, moeten we op een gegeven moment bereiken we het punt dat we dan moeten zeggen van nou ja, Gouda, Amsterdam, dat moeten we opgeven of zo? Of hoe zie je dat?
Nou, dat is een heel, heel moeilijk. Want je ziet natuurlijk daar nu al problemen met bodemdaling.
Bij Gouda is vooral het probleem dat de bodem inklinkt. Ja. Amsterdam ook, hè, eigenlijk.
Maar vooral in Gouda. En daar heb je natuurlijk ook dat het en een heel laag gebied is. Een soort Venetië van Nederland, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja. Het klassieke beeld is een beetje van, oh ja, Nederland loopt onder water met de zee en dan ligt Amersfoort, ligt aan de kust en de Waddeneilanden bestaan niet meer. Is dat ook een beetje waar jij aan denkt? Of?
Nee, want dat gaat ervan uit dat er geen aanpassing plaatsvindt. En dat denk ik, ja, dat gaan wij niet doen. Wij gaan van alles doen. Maar ik denk wel dat Nederland er heel anders uit gaat zien daardoor. Maar wat het dan precies wordt, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar er zijn natuurlijk mogelijkheden dat je inderdaad meer ruimte geeft aan water vanuit de rivieren, maar ook in laaggelegen gebieden. En dat je zegt, nou, ik bescherm wel bepaalde woonkernen. In andere gebieden moet je op aangepast wonen en wellicht is er meer in Hoog-Nederland. Maar er zijn ook ideeën over dus meer zeewaarts gaan, waarbij je dus die nieuwe kustlijn maakt. En dat je een hogere soort Waddeneilanden, maar dan voor de Hollandse kust maakt waar je gaat wonen. Dat zijn ook opties voor de hele lange termijn bij hoge zeespiegelstijging.
Bekijk het maar, zeespiegel. Wij komen eraan. Wij gaan zelf wel eventjes die zee een lesje leren.
En dat is niet makkelijk ook hoor. Want aan de ene kant denk je dan van oké, dan kunnen we de rest van Nederland zelf te houden. Maar zelfs dan komt via de ondergrond komt zout water binnen. Dat gebeurt sowieso, dat is een kwestie van tijd. Dus qua landbouw heeft dat gevolgen.
We moeten lamsoorden gaan verbouwen in plaats van zoetwatergewassen.
Op sommige plekken, dus langs wat nu de kust is. Een andere uitdaging is de rivier, hè? Dus zeg maar niet alleen de zee, maar via de achterdeur hebben we de rivieren die binnenstromen. En als je doorgaat met beschermen, zelfs met zeewaarts, dan moet je ook iets met die rivieren. En nu pompen we natuurlijk deels al water eruit. En bij de afsluitdijk worden grote pompen gebouwd ook. Maar dan moet je dus de Rijn en de Maas ook eruit gaan pompen. Dus dat is een hele andere orde grootte. Dus wat we ook kiezen, Nederland wordt anders.
Ten slotte, we hebben net de coronacrisis gehad. Daaruit bleek eigenlijk van ja, dat was ook zoiets waar wetenschappers zoals jij, maar dan wel virologen, al heel lang tegen waarschuwden. En nou ja, die waarschuwingen kwamen niet echt aan. En toen was er opeens die coronacrisis. Toen was er opeens een pandemie. En was opeens een nieuw virus. Wat geeft jou het vertrouwen dat jouw oproep om rustig aan, alvast te gaan investeren, dat die wel wordt gehoord? Dat we dat wel gaan doen?
Wat ik probeer als wetenschapper is in ieder geval te laten zien wat er mogelijk kan gebeuren. En ik probeer daarbij ook te zeggen van, nou, er zijn ook oplossingen voor. En als je dat opbreekt in, ja, ik noem dat adaptatiepaden, dus verschillende stappen om je aan te passen. En als je dan laat zien wat er mogelijk is en hoeveel tijd je dan hebt voor bepaalde beslissingen, dan zie ik in ieder geval zelf al wel dat er inzicht ontstaat van oké, zoveel tijd kunnen we nog wachten, maar voor sommige beslissingen kunnen we beter nu al naar die klimaatadaptatie kijken. En als je het behapbaar maakt, zeg maar in die kleine stappen, dan helpt het ook met het versnellen van adaptatie. Hè? Dan is het niet één groot ding in 2100, maar het is gewoon een weg ernaartoe die we kunnen bewandelen. En die voor een deel bestaat uit maatregelen die, ja, dan zeg je dan geen spijtmaatregelen, die zijn sowieso goed. Dus dat in ieder geval. Ja,
geen spijtmaatregelen?
Ja.
Wat zijn dat?
Nou, dat zijn maatregelen waar je die onder heel veel mogelijke toekomsten werkzaam zijn.
Zoals? Noem ze een voorbeeldje.
Nou, bijvoorbeeld meer ruimte voor de rivier hebben we sowieso uiteindelijk nodig. En misschien kunnen we wat wachten, maar ja, niet bouwen in de uiterwaarden is iets. Dan kan je die ruimte gewoon gebruiken. Ja,
maar mijn vraag was, wat geeft jou het vertrouwen dat jouw waarschuwingen worden gehoord door de overheid, door de mensen die erover gaan?
Nou, we hebben wel een hele nauwe samenwerking met de overheid. En die zijn wel bezig ook met kijken naar de gevolgen daarvan. Dus in die zin voel ik me wel gesterkt in de zin dat de overheid ernaar kijkt. En ook dat er een maatschappelijk debat is. Ik ben niet helemaal gerust of dat ook echt op tijd is. Want je ziet ook dat zeg maar het echt implementeren van maatregelen, dat er dan natuurlijk ook allerlei andere belangen spelen. En dat dat nog niet helemaal van de grond af komt. En als je kijkt naar onze emissiedoelstellingen en acties, dan zie je ook niet dat voldoende van de grond afkomt. Wat natuurlijk heel bijzonder is voor een land als Nederland. Want als we Parijs niet halen, dan wordt adaptatie op de lange termijn wel heel moeilijk voor Nederland.
Hebben we niet gewoon nog een knettergrote ramp nodig? Zoals de Delta-werken pas in beeld kwamen op het moment dat heel Zeeland de watersnoodramp kreeg?
Ja, dat zou helpen. Maar ik hoop dat we dat niet meer nodig hebben. En dat we met zeg maar de scenario's en de modellen die we hebben, dat we en die wetenschap, die kennis, die is er. Dus ik hoop dat we ertoe in staat zijn om als wetenschapper dat over te brengen, ook aan beleidsmakers en maatschappij. Dat zonder een ramp, dat je toch ook al aanpassingen moet nemen.
Marlijn Haasnoot, hartstikke bedankt voor dit gesprek.
Ook bedankt.
Dit was Ondertussen in de Kosmos. Of eigenlijk Ondertussen in het Klimaat. Deel 3 van onze serie interviews over de staat van ons klimaat. Volgende week, hoe is het internationale klimaatbeleid eigenlijk ontstaan? Daarover gaan we praten met Pier Vellinga, klimaatwetenschapper van het allereerste uur. Alle reden dus om ons te blijven volgen in uw favoriete podcast-app. En wilt u nou helemaal op de hoogte blijven? Overweegt u dan gewoon eens een proefabonnement op de Volkskrant met de komende maanden vele achtergrondartikelen en interviews over het klimaat en de klimaattop van Glasgow. Ons team achter de schermen, Flora den Bieman, Mischa van der Hoef en eindredacteur Corinne van Duin. Mijn naam is Maarten Keulemans. Tot de volgende keer.
Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden.
Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.